Verheft uw harten tot God. Ons beginnen deze zondagmiddagdienst. Het is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. En van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. En van Jezus Christus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen, gemeente, van Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, vers 1. De schriftlezing voor vanmiddag, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen hoofdstuk 3, de versen 22 tot en met 30. Na de schriftlezing doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door met de kerk van alle tijden en plaatsen in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 119, vers 84, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. We lezen Johannes 3, vers 22 tot 30, doen belijdenis van ons geloof en we zingen Psalm 119, vers 84. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich al daar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl al daar vele wateren waren. En ze kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er is dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt en ze komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide: een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Gij zelf zijt mijn getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Tot zover de schriftlezing. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van de Heere, gemeente, dat ik u vanmiddag in dit uur van voorbereiding op het volgende week, zo de Heere wil, ten vieren heilig avondmaal mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 3 en daarvan met name het 29ste vers. Johannes 3, vers 29. Daar luidt Gods woord, onze voorbereidingstekst voor vanmiddag aldus. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Vooraf willen we eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laten we samen bidden. Trouwe Heere in de hemel, wanneer datgene wat we zojuist gezongen hebben, in antwoord op en instemmend met de belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, ook werkelijk leeft in ons hart. Omtrent dat getuigenis, dat trouw getuigenis van u. Dat uw woord, ofschoon we alles missen, ons hart en zinnen kan streven. Wat zullen we dan als een geweldig voorrecht ervaren dat we ook voor de tweede maal op deze zondag een plek mogen zoeken in dit kerkgebouw. En dat de nodigend openstaande deuren van dit kerkgebouw vanmiddag hebben gezegd dat we wat u betreft welkom zijn. Dat geldt ook als we op een andere manier gekomen zijn, Heer, en als we misschien Psalm 119, vers 84 een beetje plichtmatig hebben meegezongen zonder dat ons hart erin meekwam. Wat u betreft zijn we welkom. Want de nodiging om te komen is namens u uitgegaan. En het feit dat we hier mogen zijn onderstreept dat u het bent die ons hier hebt gebracht. Dat geldt ook van de kinderen in de kerk, al zijn ze misschien aan de hand van vader en moeder meegekomen omdat die zeiden je gaat mee, punt uit. Dat geldt van de jongeren in de gemeente, die misschien op dit uur wel ergens anders hadden willen zitten. Maar het geldt ook van ons allemaal. Ook van mensen die al sinds jaar en dag onder de prediking van het evangelie komen, nog nooit door het evangelie geraakt zijn. En het geldt niet minder van hen die de smaak van dat evangelie te pakken kregen en daarom met verlangen gekomen zijn. Heere, u weet van dat alles in ons leven en u weet hoe dat ligt. Het zij dat we hier onze plaats in de kerk mogen vinden als gemeenteleden en gasten die hier vanmiddag zijn. Het zij dat we thuis meeluisteren via kerkradio of internet en we bidden om uw zegen ook over die middelen van de techniek, opdat ze door u gebruikt zullen worden, om ook daar waar broeders en zusters ons bekend of ons onbekend met ons meeluisteren, het ervaren mag worden dat u in het midden van de gemeente hier bent. En dat als straks dat woord van u verkondigd wordt, uw stem klinkt en de boodschap verkondigd wordt, die gesproken wordt aan het adres van de gemeente en van allen die met haar luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, wilt u dat ook doen ervaren? Ook als we misschien op afstand van de gemeente staan, ook als we misschien later deze dienst beluisteren. In het bijzonder als er ook bijzondere zorgen in ons leven zijn. En grote vragen misschien waarmee we worstelen, donkere wegen waarlangs we geleid worden. Wilt u in dat alles ons nabij komen en ons troosten met uw nabijheid en ons sterken door uw kracht en ons uw zegen bereiden? Schenk dat aan ouderen en jongeren, ook aan de kinderen in de kerk. En geef daartoe uw dienstknecht, die op deze hem nog zo vertrouwde plek geroepen wordt om vanmiddag opnieuw dat woord van u te bedienen. Dat hij het doen mag, niet alleen maar met de vreugde van zijn hart, maar dat hij het doen mag bovenal door uw geest geleid. En wilt u hem daartoe bekwamen en hem daartoe sterken? En geef dat we samen zo in het midden van de gemeente, onder de prediking van het evangelie, u de Heere mogen ontmoeten. Zoals u zich wilt laten vinden. Omdat u erop uit bent woning te maken in het hart en leven van zondige mensen die nooit voor uw aangezicht kunnen komen zonder de belijdenis van zonde en schuld. Want de boosheid kleeft ons altijd aan. Heere, daarom bidden we u ook of u ons bewaren wilt van de boze. En of u hem schelden wilt. En geef ons dat we zo door dat woord van u in beslag genomen worden. Dat we tenslotte opziende niemand anders zien dan Jezus alleen. Heren, dat hebben we in het bijzonder ook van nodig met het oog op de voorbereiding op het heiligavondmaal, waartoe we vanmiddag geroepen worden en in de week die voor ons ligt. U kent ook wat dat betreft de overwegingen en de vragen die er kunnen leven bij ouderen en bij jongeren. We bidden u of u ons bewaren wilt voor de vanzelfsprekendheid. Dat we als beleidende leden natuurlijk een plek daar zouden vinden en geeft dat we het voor het eerst of opnieuw mogen ontdekken. Dat wat er ook natuurlijk is in dit leven en in deze wereld, maar in elk geval niet en nooit, dat we een plaatsje zouden mogen vinden aan uw tafel. En bewaar ons ook voor de vanzelfsprekendheid waarmee we uw nodiging naast ons neer zouden leggen. En zouden zeggen, dat is niks voor mij en dus ik ga er maar aan voorbij. Maar wilt u komen? En uw dienstknecht gebruiken als zo'n vriend van de bruidegom, die door uw geest geleid groot en goed mag spreken van die bruidegom, kon het zijn op zo'n manier dat harten erdoor geraakt worden en voor het eerst of hoe langer hoe meer voor ingewonnen worden en dat bij het licht van uw woord en van uw geest, we kon het zijn allemaal, een weg zullen zoeken om tot die tafel van u te komen, een weg die er altijd is vanwege het feit dat hij het is die nodigt en dat hij daartoe alles gedaan en alles volbracht heeft, opdat er voor zondaar een plaats zou zijn aan de tafel van de Heere. Heere, zegen ons in dit middaguur en leid ons zo samen in spreken en luisteren, opdat we door uw woord en geest geleid verder mogen komen in het zicht op wie u bent en op wie u wilt zijn in het leven van mensen die zondaren zijn en die het soms tot schade en schande moeten ontdekken. Dat ze dat aan deze kant van het graf tot hun laatste snik aan toe ook zullen blijven. Maar dat u die God bent, die ons aanziende in de Heer Jezus Christus, geen zonden ziet in uw Jacob en geen ongerechtigheid in uw Israël. Heere, maak het goed in uw huis en verblijd ons door wat u doet. We dragen heel de gemeente aan u op. We bidden om uw zegen over het werk dat in de gemeente weer voortgang gaat vinden nu de vakantieperiode voorbij is. Bekwaamt u de broeders ambtsdragers die aan deze plaats zijn gesteld en geeft dat ze vreugde en zegen mogen ervaren in de getrouwheid waarmee u ze roept tot de dienst en waarin ze die dienst mogen verrichten met gaven die ze van u mogen begeren. Zegen ze in deze vakante tijd en wilt u zelf ook leiding nemen als het gaat om de overwegingen in het midden van de gemeente en in de kring van de kerkraad met betrekking tot beroepingswerk. En wilt u de dingen zo leiden dat op uw tijd de man van uw raad op het gebed en uit uw hand ontvangen mag worden. Maar zorg ondertussen als de grote en goede herder voor de voortgang van het werk in het midden van de gemeente. Zegen het werk onder onze jeugd en jonge mens. Zegent u het werk van verenigingen en van kringen, van commissies en van allen die een bijzondere taak in het midden van de gemeente hebben. Laten ze het met vreugde mogen doen. En in afhankelijkheid van u en het besef dat u alle dingen wil doen meewerken. Opdat de gemeente gebouwd mag worden en uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Dat bidden we u met het oog op het kerkenwerk in breder verband. We bidden het met het oog op de verbreiding van het evangelie in zendingswerk en evangelisatiewerk, ook hier in onze eigen omgeving. We bidden het u met het oog op uw oude bondsvolk Israël, opdat ook daar het getuigenis van het evangelie mag klinken en weerklank mag vinden in de harten van mensen die tot de ontdekking mogen komen dat Jezus van Nazareth, die beleden wordt als de koning der Joden, ook werkelijk de koning is op de troon van David. Heere, wil u ontfermen over uw kerk wereldwijd. Ontferm u over uw vervolgde kerk. Ontferm u over de kerk in die delen van de wereld die door natuurgeweld van orkanen of van aardbevingen of van overstroming getroffen zijn. We bidden u voor allen die daar beslachtoffers hebben te betreuren. En we bidden u voor alle werk dat gedaan wordt om noden te lenigen. En waar dat in uw naam gebeuren mag, Heere, laat het een heenwijzing mogen zijn. Naar die grote Heer Jezus Christus, die heiland van de wereld. Die de helper is van wie geen helper hebben. En laat ook in de leniging van die noden iets mogen oplichten van dat koninkrijk van u dat gekomen is en dat komt. We bidden u voor eigen land en volk. We bidden u voor onze overheden, onze koning en zijn huis. We bidden u met het oog op de voortgaande onderhandelingen om te komen tot de vorming van een nieuw kabinet. Heren, we beleiden het u. We hebben het niet verdiend dat u de krachten van de chaos en van de afgrond nog palen en perk stelt. Maar we bidden u dat u dat nochtans zult doen. En of u op uw tijd ons ook opnieuw een regering wilt geven, kon het zijn. Ook onder die zegen dat met name christenen die mee mogen spreken in dat verband zich bewust zijn van de roeping waarmee ze geroepen worden om ook op dat niveau van onze overheid wegen te zoeken die in overeenstemming zijn met uw woord en getuigenis, omdat dat wegen zijn waarlangs er ook voor een samenleving als de onze zegen te verwachten is. Heren, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Zie een gunst op ons van boven en hoor ons bidden uit genade alleen. Want anders kan het ook niet, Heere. Maar om Jezus wil. Amen. Voordat we ter inleiding op de prediking gaan zingen van Psalm 45, de versen 5 en 7, gemeente, is mij gevraagd, door de kerkenraad natuurlijk, om niet na de preek het voorbereidingsdeel van het avondmaalsformulier met u te lezen, maar om dat voor de preek te doen. Nou, ik heb daar geen enkel bezwaar tegen. Anders zou ik het ook niet doen, denk ik, maar dan had ik dat de broeders al wel verteld. Maar ik denk ook dat daar geen bezwaar tegen is. Maar ik wil u wel even deelgenoot maken van het motief dat de broeders daartoe hadden. Ze zeiden, je loopt toch een beetje het gevaar dat als dat na de prediking komt, er zo weinig aandacht voor dat formulier is. En dat het een beetje afgeraffeld zal gaan worden en dat het de mensen het uitzitten en het toch aan onze aandacht voorbij zal gaan. Dat betekent dat de kerkraad er verwachting van heeft dat als we het op dit moment in de dienst doen, er bij u wel die aandacht zal zijn. En daar mag ik u dan ook van harte toe oproepen. Ze zeiden er ook bij, je mag daarna ook wel wat korter preken dan dat je gewend bent. En dat heb ik niet toegezegd. Dus ik hoop dat u wat dat betreft, en daartoe mag u ook de hulp van de Heilige Geest bidden, uw aandacht ook bij het vervolg van de dienst zult kunnen houden. Maar we luisteren nu eerst naar de prediking van de kerk met betrekking tot de voorbereiding op het avondmaal. En daarna stel ik voor dat we van Psalm 45, vers 5 en 7 zullen zingen. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. En dat is wat anders dan het oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heere. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alles nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat we het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iedere bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een ieder zijn hart, of hij ook deze vaste belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een ieder zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus alle, die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn, en dan komen er een aantal voorbeelden met betrekking tot zonden tegen elk van de 10 geboden. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord, van de heilige sacrament, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, ruziemakers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen ingesteld heeft onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en we begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en ons alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het formulier. In aansluiting aan de prediking gemeente zingen we van Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. 36, vers 2. En daarna vindt de dienst der gaven plaats. De eerste collectie is bestemd voor de kerk, de tweede voor het eigen jeugdwerk. De derde voor rente en aflossing en de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Gemeente des Heren, wanneer we zoals vanmiddag het geval is geroepen worden om ons voor te bereiden op de viering van het heilige avondmaal in de tijd die je zou kunnen typeren als de tijd tussen Pinksteren enerzijds en de wederkomst anderzijds, de tijd van de geest. En we realiseren ons dat de Bijbel die die tijd, die periode noemt, het laatste der dagen dat begonnen is met Pinksteren. Dan is het wel duidelijk dat het accent bij de voorbereiding heel nadrukkelijk mag liggen op het doet dat totdat ik kom. En dan gaat het dus met name om dat aspect van het avondmaal, dat het een voorsmaak, een voorproef wil zijn van de bruiloft van het Lam. En als we dan in de diensten rondom het avondmaal ons afvragen wat het werk van de Heilige Geest is in dat verband en met het oog op het avondmaal, dan komt als vanzelf die ene naam van de Heilige Geest te midden van dan vele andere namen boven, die naam die de Geest ontvangen heeft en die zegt dat Hij de bruidswerver is van het Lam. Dat wil zeggen, Hij is uitgestort om het uit de Heer Jezus Christus te nemen, om het ons te verkondigen en zo Christus te verheerlijken. En een volk van zondaren te werven, om het met de banden van geloof, hoop en liefde aan Hem te verbinden. En zo dat volk te maken tot de bruid van het Lam, die met de Geest roept, kom Heer Jezus, ja, kom spoedig. In dat werk van de Geest als de bruidswerver schakelt Hij op een heel bijzondere manier mensen in mensen die door Hem geroepen worden daartoe en door Hem bekwaamd om vriend te zijn van de bruidegom. En zo mensen ontmoeten we dan vanmiddag in onze tekst. Eén uit de tijd van de kerk voor Pinksteren, maar in wie de gestalte van de ambtsdragers van de kerk na Pinksteren al zichtbaar wordt. Johannes de Doper. Op de grens van het Oude en Nieuwe Testament, voorloper van de Messias, die in onze tekst, in dit uur van voorbereiding aan het woord is, als hij zegt, ik ben de vriend van de bruidegom. En daar willen we ter voorbereiding op het avondmaal, met het oog op de week die voor ons ligt, samen naar gaan luisteren, gemeente, biddend om de leiding van de Heilige Geest. En we horen dan in onze tekst, Johannes de Doper noemt zichzelf de vriend van de bruidegom. Drie gedachten. Ten eerste de bruidegom en zijn vriend. Ten tweede de bruid en de vriend. En ten derde, en dat kan dan kort, de blijdschap van die vriend. Johannes de Doper noemt zichzelf de vriend van de bruidegom. De bruidegom en zijn vriend, de bruid en de vriend. De vreugde, de blijdschap van die vriend. Wanneer we de geschiedenis van Johannes de Doper lezen, gemeente, dan wordt het ons elke keer weer duidelijk dat de doper maar niet alleen de voorloper van de Heer Jezus is. Dat weten de jongens en meisjes die al wat thuis zijn in de Bijbelse geschiedenis ook ongetwijfeld wel. Maar dat in zijn optreden ook telkens weer zichtbaar wordt, zo het een en ander dat straks ook het deel zal zijn van de Heer Jezus Christus. Dat ziet u in het verband van onze tekst als u ontdekt dat de leerlingen van de doper al evenmin veel begrepen hebben van hun meester als dat de discipelen van de Heer Jezus begrepen hebben van Jezus zelf. Want wat is het geval? Nou, de Heer Jezus is nog maar kort geleden begonnen met zijn openbare optreden onder Israël. Hij is vanaf Galilea in het noorden zo langzamerhand naar het zuiden gekomen. In de loop van zijn openbare optreden en in Judea en daar aangekomen is hij in de streek van de Jordaan aan het werk geweest. En hij doopt daar, tenminste, als u het volgende hoofdstuk vers 2 leest, dan wordt wel duidelijk dat Jezus niet zelf doopte, maar dat zijn discipelen dat deden. En dat duurt het niet lang of de discipelen van de doper, Die komen bij hun meester omdat ze zich zorgen maken en die zorg ook tegenover de doper willen uitspreken. Ze horen van Jezus en van zijn optreden en ze zien dat de aanhang van hun meester week na week slinkt en minder wordt, omdat de mensen achter Jezus aangaan. En de conclusie van de leerlingen van de doper is dan simpelweg: dit gaat niet goed. Dat heeft er alles mee te maken dat ze de Heere Jezus dus op dat moment nog als een concurrent van de doper zien. En dat ze het gevoel hebben dat als die concurrent nog een poosje zo doorgaat, dat hun meester de tent, dat hun meester de school wel kan sluiten. Straks houdt die doper geen mens meer over. En dat zeggen ze dan ook, ze komen allen tot hem. En terwijl wij die achter die geschiedenis staan zeggen, ja, daar moet je toch blij mee zijn, zeggen die leerlingen van Johannes, dat is een zaak van zorg. Ze komen allen tot hem. Dat is een zin uit de mond van bezorgde mensen, gemeente. Maar Johannes de Doper laat zich dat niet aanleunen zoals een mensenkind misschien wel eens zou kunnen doen, die het wel mooi vindt om van tijd tot tijd een beetje bejubeld te worden, of die het ook wel mooi vindt om een beetje beklaagd te worden desnoods. Maar Johannes zegt, mannen, dat hadden jullie toch wel kunnen weten. Ik heb immers telkens gezegd dat ik alleen maar zijn voorloper ben. En dat ik er alleen maar toe gezonden ben om de weg voor hem te bereiden. Maar het gaat om hem. En dan wordt het woord in onze tekst meteen ook heel erg duidelijk gemeend. Dat de taak die Johannes zichzelf toekent op grond van wat de Heere hem geleerd heeft, dat slechts een tijdelijke taak is geweest. Misschien is het ook wel zo dat Johannes op dat moment heel duidelijk voorvoeld heeft dat de tijd van zijn optreden zo langzamerhand voorbij is. Misschien is het daarom wel dat de Heilige Geest in het verband van onze tekst heeft laten optekenen dat Johannes nog niet in de gevangenis was geworpen. Nog niet, zegt de Geest. Maar met andere woorden, je kunt er nu wel ongeveer op wachten dat hij wordt opgepakt zometeen. En als er nou één ding is dat de discipelen van Johannes moeten leren, juist ook met het oog op het feit dat die dienst van de doper straks tot een einde komt, dan is dat wel dat het niet om de doper gaat, maar dat het om Jezus gaat. En dat ook die leerlingen van de doper bij Jezus moeten zijn, omdat ze met Johannes straks niet verder komen. En als ze bij Johannes blijven staan, dan hebben ze straks niks meer over en dan staan ze in het donker met lege handen. Met andere woorden, gemeente, Johannes corrigeert zijn eigen discipelen in onze tekst met die woorden. En als we dan eens naar die woorden gaan luisteren, gemeente, dan zijn dat bijzondere woorden, want ze behoren tot het laatste dat ons van de doper is overgeleverd. Maar dan is het eerste dat opvalt dat Johannes zich vriend van de bruidegom noemt. Nou, ik hoef het de jongens en meisjes in de kerk niet eens te vragen. Wie hij met die bruidegom bedoelt. Niet waar, jongens en meisjes, dat weten jullie wel. Ik kan natuurlijk wel zeggen dus, maar ik vind het een beetje flauw eigenlijk om dat te doen, want dat weten jullie. Die bruidegom waar Johannes de Doper het over heeft, dat kan immers niemand anders zijn dan de Heere Jezus Christus. Natuurlijk. En dan zeg ik erbij dat het een prachtige naam is, gemeente. Een naam waarin we ineens ontdekken dat Johannes nog wel wat meer in Jezus heeft gezien dan alleen dat hij de rechter zou zijn, de man die de bijl hanteert die al gereed ligt aan de wortel van de boom. Dat hij meer is dan de man die met de wan in zijn hand gekomen is om zijn dorstvloer geheel te doorzuiveren. Want als Johannes in onze tekst de Heer Jezus de bruidegom noemt, dan spreekt hij niet van de rechter op zijn rechterstoel in de rechtbank, die de gedaagde naar recht gaat vonnissen, de dood verdient. Ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Maar die naam bruidegom, die spreekt niet van de rechtszaal, maar van de feestzaal. En die opent voor ons het beeld van de bruidegom, die aan zijn arm een lieftallige bruid met zich meevoert, de bruiloftzaal binnen om haar daar aan de vader voor te stellen, als de bruid die hem toebehoort, en om daar vervolgens met haar te vieren de eeuwige bruiloft van het lam. En als je die gegevens zo wat op je in laat werken, gemeente, dat Johannes daar toch kennelijk ook iets van gezien heeft, van de Heer Jezus die de bruidegom is, dan ga je nog des te beter snappen dat Johannes straks vanuit de gevangenis vraagt, bent u wel degene die komen zou, of hadden we een ander te verwachten? Want hij ziet niks van die bijl En hij ziet niks van die man met de wan in zijn hand om de dorsvloer te zuiveren. Maar hij ziet ook niks van die bruidegom en van die bruid die hij meevoert aan zijn arm. Die naam die Johannes hier aan de Heer Jezus geeft, gemeente, dat is een naam die spreekt van eenzijdige, verkiezende liefde van God, die zich aan zondaren geopenbaard heeft in zijn Zoon. En die van eeuwigheid besloten heeft uit het gevallen menselijk geslacht zondaren te roepen, ze aan zijn Zoon te geven, als zijn bruid, die hem eeuwig zal toebehoren. Die naam bruidegom, die spreekt ook van hem, die in de wereld gekomen is om, zoals dat versje het immers zegt, om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Die bruidegom gemeent, dan zie ik de Heer Jezus voor me, die op dat moment in het evangelie op weg gegaan is om de bruidschat te gaan betalen, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, gekomen om een zondige, zwarte bruid te kopen en haar vervolgens wit te wassen in zijn allesreinigende bloed en haar te bekleden met het witte bruiloftslinnen dat gewassen is in zijn bloed, om haar straks zo uitgedost met dat kleed dat hij verworven heeft en aan haar geschonken heeft, aan zijn arm tot de Vader te leiden en te zeggen: Vader, dit is ze nou. Die bruid die u aan mij gegeven hebt, die ik met mijn bloed heb mogen kopen en die door de Geest geworven is om eeuwig te zijn waar ik ben, bruid van het Lam. En als Johannes nou in het woord van onze tekst zijn discipelen terechtwijst, gemeente, dan zegt hij in onze tekst dat hij in dat werven van de bruid voor het Lam een bepaalde tijdelijke taak heeft als vriend van de bruidegom. En nou weten we uit buitenbijbelse bronnen wel, gemeente, dat dat vriend van de bruidegom zijn een verschijnsel was dat in die tijd in het Midden-Oosten veel voorkwam. Het was een eervolle taak als je daartoe geroepen werd. Het was ook een verantwoordelijke taak. Ook een taak die sprak van een groot vertrouwen dat de bruidegom en zijn vader, die daar immers ook altijd bij betrokken was, aan die vriend gaf. Want wat moest die vriend van de bruidegom doen? Die moest op de tijd die de vader en de bruidegom bepaald hadden naar het huis gaan van het meisje dat als bruid verkozen was en door de vader aan de bruidegom was toegedacht. En hij moest daar naartoe om haar hand te gaan vragen. En hoe moest hij dat dan doen? Nou, daarbij moet u bedenken, gemeente, dat in die tijd een bruid soms voor de trouwdag haar bruidegom helemaal nooit had gezien. En zelfs mogelijk nog nooit van hem had gehoord. Kunnen we ons vandaag natuurlijk niet voorstellen. Niet dat het met de huwelijkstrouwen, met de duurzaamheid van het huwelijk sindsdien zoveel beter is geworden overigens. Maar dat ligt niet aan het feit dat we dat zijn kwijtgeraakt, maar dat ligt wel aan onszelf. En dan moest die vriend van de bruidegom dus naar het huis van het meisje toe om daar aan haar en haar de familie te gaan vertellen wie die bruidegom was die naar haar hand dong. En die vriend die moest daar gaan vertellen van wie die bruidegom was en wat die bruidegom allemaal ter beschikking had aan schatten en aan weldaden. En om het voor de oren van dat meisje en van de familie uit te tekenen hoezeer die bruidegom een begerenswaardige partij was. Misschien kan ik het wat duidelijker maken, gemeente, aan de hand van een Bijbels voorbeeld diep uit het Oude Testament. Dan denk ik aan die geschiedenis van Eliezer, de knecht van Abraham, die door zijn meester erop uit werd gestuurd naar het verre Haran, waar nog familie van Abraham woonde, om daar een bruid te zoeken voor zijn zoon Isaac. En dan lees je in Genesis 24 dat Eliezer daar in Haran komt en door de Heere geleid ook bij de familie van Abraham terechtkomt en dat hij dan vertelt wat hij komt doen. Een bruid zoeken voor zijn heer Isaac. En hoe doet die Eliezer dat? Dan vertelt hij hoe goed het met Abraham is gegaan en hoe rijk en machtig Abraham geworden is. En dan vertelt hij wie Isaac is. De enige zoon van Abraham, de enige erfgenaam. En dan laat hij zijn kamelen afladen en dan komt hij met de koffers en die legt hij op tafel en die opent die en dan zegt hij: kom maar eens kijken wat hier zo allemaal in zit. En dan laat hij al die schatten en sieraden zien die hem zijn meegegeven om daarmee te tonen wat een geweldig voorrecht het is dat deze bruidegom, die daar allemaal over beschikt, die ene als zijn bruid wil hebben. En dan snapt u wel wat de bedoeling is, gemeente. Dat heel de familie onder de indruk zal raken van de rijke inhoud van die koffers die Eliezer bij zich heeft. En dat in het bijzonder die beoogde bruid verlangend zal worden om die bruidegom te leren kennen. Dat ze als het ware ingewonnen wordt door wat ze hoort van die vriend over wie die bruidegom is. En opdat ze zal zeggen wat Rebecca in dat geval zegt. Goed. Ik ga mee. Ik wil de bruid zijn van deze bruidegom. Ik wil op dat huwelijksaanzoek ingaan. Daarnaast was het ook zo, gemeente, dat die vriend van de bruidegom geroepen was om de bruidschat te betalen aan de vader van de bruid. En dat hij er vervolgens persoonlijk voor zorgde dat die bruid veilig en wel in het huis van de bruidegom werd gebracht. En het was ook de verantwoordelijkheid van die vriend van de bruidegom dat de bruiloft een goed verloop had. En vooral moest hij er tenslotte persoonlijk op toezien dat op de vastgestelde tijd de bruidegom en zijn bruid hun intrek namen in het bruidsvertrek. En het was de vriend van de bruidegom die zich dan voor de deur posteerde om te voorkomen dat mensen nieuwsgierig geworden daar zouden proberen een blik in te werpen. En hij bleef daar op zijn post staan tot op het ogenblik dat hij de verrukte kreet hoorde uit de mond van de bruidegom, die de bruidsluier van de bruid ten slotte had mogen afnemen en voor het eerst het liefelijk gezicht van dat meisje zag. Die bruidegom die dan het lied zong zoals wij het wel kennen uit het Hooglied. Zulke een is mijn liefste, zie, ge zijt schoon, mijn vriendin, mijn duive, mijn liefste. En op het moment dat de vriend van de bruidegom die verrukte kreet van de bruidegom hoorde, dan daalde er een diepe blijdschap in zijn hart. Want dan was zijn doel bereikt en dan was zijn taak vervuld. En dan ging hij weg. U voelt wel aan, gemeente, dat een heel bijzondere taak was. En die wetten van het Oude Oosten, die omschreven die taak ook heel precies. Weet u wat daar onder andere ook in stond? Dat die vriend van de bruidegom nooit met die bruid mocht trouwen. Want dat zou wel zo'n gemene streek zijn. Het gaat die vriend dus alleen om de bruidegom. Hij heeft zijn bruid gekocht en betaald en aan hem komt ze toe. En hoe belangrijk die vriend en zijn werk aanvankelijk dan ook zijn, gemeente, als het erom gaat dat het contact tussen de bruidegom en de bruid tot stand wordt gebracht. Maar vanaf het allereerste moment is het de taak van die vriend om zichzelf overbodig te maken. De bruid, die moet in de armen van de bruidegom komen. Hem toebehoren, de zijne zijn. Het moet gaan, gemeente, zoals bij de kamerling uit Ethiopië in Handelingen 8. Als hij de Heer Jezus gevonden heeft, bij de hand genomen daartoe door de evangelist Filippus op zijn wagen in de woestijn. En als hij de vreugde in de Heer Jezus heeft ontdekt, dan reist hij zijn weg met blijdschap. En Filippus, die ziet hij niet meer. Maar hij mist hem ook van geen kant, omdat Jezus zijn hart vervult. Nou, als we dat nou gezien hebben, gemeente, en we kijken dan nog eens terug naar de discipelen van Johannes in onze tekst, dan voelt u denk ik wel aan hoe dwaas die discipelen van Johannes hebben gesproken in deze geschiedenis. Natuurlijk, als je dat menselijk bekijkt, dan moet je tegen elkaar zeggen, er zit ook wel iets moois in. Wat hebben ze van hun meester, van de doper, gehouden? En waarom hebben ze van hem gehouden? Dat had natuurlijk alles te maken met de boodschap die hij gebracht had. Met die ernstige prediking. Vanwege de bewogenheid ook waarmee hij die boodschap bracht en waarmee hij de mensen aansprak. Tuurlijk, gemeente, daar hebben ze van gehouden. En er zit ook iets van ontroerende aanhankelijkheid in, gemeente, als ze het Johannes eigenlijk niet gunnen dat de mensen bij hem weglopen. Maar, en dat is de andere kant en in feite het enige dat telt, Ze hebben niet begrepen dat dat eigenlijk van het begin af aan de bedoeling van hun meester zelf was. En dat hun meester zich veel meer verheugde in die twee discipelen die een poosje eerder achter de Heer Jezus aan waren gegaan. Op die dag dat Johannes de Doper de Heer Jezus had aangewezen en had gezegd: zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dat hij zich erover verheugd had. Dat hij die twee discipelen was kwijtgeraakt. Omdat hij ze kwijtgeraakt was aan zijn meester. Aan de bruidegom, de Heer Jezus Christus. Want Johannes die weet, als mijn discipelen bij mij blijven, dan staan ze straks alleen in de kou en in de duisternis van deze wereld. Johannes weet, als die discipelen het van mij verwachten, dan houden ze straks niks over. Dan staan ze met lege handen. Johannes is, oh ja, de vriend van de bruidegom. Maar hij is slechts de vriend. En met die vriend kan je niet trouwen. En die vriend mag je niet eens trouwen. Want die vriend ziet geen kans om jou een dak boven je hoofd te bieden. En die ziet geen kans om jouw bruidsprijs te betalen. Die zielenprijs die geen mens in eeuwigheid kan voldoen. Nou, als we dat dan allemaal wat gezien hebben, gemeente, dan is het goed om te proberen alvast eens een lijn door te trekken vanuit deze tekst en die vraag te stellen: zitten er nou hier vanmiddag of thuis, waar meegeluisterd wordt, ook mensen die misschien toch wel een beetje lijken op die discipelen van Johannes? Als u voelt wel aan, dan heb ik het niet over onverschilligen hier in de kerk. Want dat zijn geen mensen die zich druk maken over het avondmaal en helemaal niet over de bruiloft van het Lam die rechtstreeks in het verlengde van dat avondmaal ligt. Maar dan heb ik het dus over mensen die blij zijn met waar die discipelen van Johannes blij mee waren, een degelijke prediking, mensen die het kunnen waarderen als een ernstige dominee bewogen het evangelie brengt, mensen die praten na afloop onder de koffie misschien wel over een goede dominee of een misschien nog wel wat betere dominee. En dat kan op zijn tijd misschien best wel aardig zijn, gemeend. Al is dat iets dat voor een dominee ook altijd weer een geweldige verzoeking met zich brengt. Dus pas daarmee op. Je kunt er onderling wel eens over praten, maar doe dat nooit met een dominee. Want goede dominees, die bestaan er niet, hoor. Maar dat zijn van die mensen die hebben het dan altijd over de buitenkant. Mensen die zeggen dat was een indrukwekkende preek en die konden mijn kinderen ook goed volgen. En hij was vlot en hij deed het een beetje allemaal uit zijn hoofd. En wat zaten er een hoop mensen in de kerk en er waren er ook nog van buiten en zo. En dat zijn op zichzelf natuurlijk best mooie dingen, gemeente. Wie zou zich er niet over verheugen als een prediking naar schrift en belijdenis is? En dat daardoor niet alleen de gemeente, maar ook mensen van buiten de gemeente getrokken worden. Die zeggen, onder die prediking, daar wil ik me begeven. Maar de vraag is wel vanmiddag, gemeente, wat haalt het nou uit in je leven? En tegenover die vraag is al de rest humbug. Stelt niks voor. Wat haalt het nou uit in je leven? Waar brengt het je nou? En toen ik in het begin van de dienst eerst vanaf mijn plekje in de kerkeraadsbank en vervolgens vanaf de kansel zo de gemeente een beetje rond zal kijken en zat te kijken en ik zag al die nog zo vertrouwde gezichten. Voor een deel op nog precies dezelfde plek als 7,5 jaar geleden toen ik hier beginnen mocht. Dan zeg je, wat heeft het nou uitgehaald? Die honderden preken die je sinds 2010 van mij en van anderen hebt mogen horen. En als u nog niet begrijpt wat ik bedoel, dan zeg ik, in Johannes 1 lees je van Johannes en Andreas, die twee discipelen van de doper van wie we lezen. Ze hoorden de doper dat zeggen. Dat is natuurlijk het eerste, gemeente, dat je de boodschap ook hoort. En dat je dus zorgt dat je er bent als er een boodschap klinkt van Gods wegen. Dat je die boodschap hoort, dat is het eerste. Maar wat lees je vervolgens van die jonge kerels? 18, 19 jaar, misschien jonge mensen. En ze volgden hem. Die twee jonge mannen, al begrepen ze er nog lang niet alles van. Maar ze begrepen wel dat het belangrijkste van hun meester de doper was, die wijzende vinger. Ik heb wel eens een schilderij van de doper gezien, gemeente. Ik weet niet meer in welk verband dat precies was. waarop de doper staat uitgebeeld met een sterk uitvergrote wijsvinger. Zodat als je dat schilderij bekijkt, het eerste is dat je opvalt, die vinger die wijst. En dan kijk je automatisch in de richting waarin die vinger wijst. En een eindje verderop, daar loopt iemand en dan staat er onder, zie het lam van God. Nou, daar gaat het nou om, gemeente, dat je dat ontdekt. Dat het daarom gaat in de prediking. Ook als er wel eens een dominee komt preken waarvan je zegt van, nou, die zouden we wel eens op het lijstje kunnen zetten met het oog op beroepingswerk. En dat het daarom gaat, ook als er een dominee komt preken en die dat doet, met die wijzende vinger naar Christus, waarvan je zegt van, nou, voor mij hoeft het niet. Daar gaat het om. Dat je dat ontdekt in de prediking. Dat je die wijsvinger ziet. En dat je je daardoor ook laat verwijzen. Dat je die verwijzing gaat volgen naar dat lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. De enige die je van je zonde kan afhelpen. De enige die je van je schuld kan verlossen. De enige die je in verzoende verhouding tot de Vader kan stellen. En weet u wat nou het probleem was van die discipelen van Johannes, gemeente? Je leest dat wel van twee van zijn discipelen, dat ze achter Jezus aangingen. Maar de rest bleef toen nog zit. Waar ze zaten, dat was het merendeel. En daarom vraag ik dat vanavond bij het licht van deze tekst. Hoe zit dat nou met u? En hoe zit dat nou met jou? Jongeren hier in de kerk, hoe zit het nou? Zijn wij alles uitgegaan tot de Heer Jezus Christus? Misschien wel net zo schuchter en net zo aarzelend als die twee eerste discipelen, die ook nog niet goed wisten wat ze moesten, maar die toen de Heer Jezus zich gelukkig naar hen omkeerde en het contact met hen zocht en legde. En vroeg, wat zoeken jullie? Die toen konden zeggen, meester, waar woont u? Met andere woorden, mogen we bij u thuis komen om eens nader kennis te maken. Nu Johannes zegt dat u het lam van God bent dat de zonde de wereld wegneemt. En blijkt dat nou in deze week van voorbereiding op het avondmaal, gemeente, dat je die vraag ook stelt. Meester, waar woont u? En mag ik volgende week bij u aan tafel mee eten van het voedsel dat u geeft? Gemeente, heeft de prediking van het evangelie, niet alleen van de afgelopen jaar, maar ook daarvoor en daarna, je alles de ogen geopend voor die bruidegom, de Heer Jezus Christus. Want weet u, dat is het werk van de Heilige Geest, die daartoe die vrienden van de bruidegom inschakelt, ook al heten ze niet allemaal Johannes en ook al zijn ze niet op één lijn te zetten met de doper. Maar hij schakelt ze in dat je het wonder van de opzoekende zondaarsliefde van die bruidegom zult ontdekken. Dat je zijn stem zult horen en dat in je hart die liefde geboren wordt. Die vrucht is van de liefde van hem die door die vrienden van de bruidegom bij je wordt aangeprezen. Een vriend van de bruidegom, gemeent. In de normale situatie zoals God die bedoeld heeft, dan is die voor een bepaalde tijd inderdaad in zekere zin onmisbaar. Maar het is maar voor een bepaalde tijd en het is maar in zekere zin, dus hij hoeft zichzelf niks te verbeelden. Want het is niet de bedoeling dat u bij die vriend blijft hangen. En dat je niet verder komt. Je moet die bruidegom ontmoeten, de bruidegom zelf, zoals hij zich aan zijn tafel wil laten vinden. Je moet je via die vriend door hem gezocht en gevonden weten, zodat je, wanneer je de volgende week aan die tafel een plekje mag zoeken, daar zit in de verwondering en zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, dat kocht mij. Hem, zoals hij zich in zijn wonderbare goedheid heen buigt over een schuldig mensenkind. Ik heb je lief gehad. Met een eeuwige liefde en daarom heb ik je getrokken met koorden van goedertierenheid. En die koorden, die touwen, die werden onder de prediking uitgeworpen. Om je daarmee te trekken, om je daarmee te vangen. Dan kan ik me voorstellen, gemeente, dat is dan het tweede, dat er iemand hier in de kerk zit die zegt, ja, maar dominee, hoe leer je dat nou? Wel, dan is het duidelijk, gemeente, dat is ook een taak van die vriend van de bruidegom. Want die vriend die wordt immers gezonden om zondaren te nodigen. En het is ook zijn diepste vreugde, gemeente. Dat blijkt uit die woorden van Johannes, al had hij er op dat moment ook nog lang niet alles van gezien. Dat is zijn hartelijke begeerte, dat hij zondaren mag zien aan de voeten van het Lam van God. Dat hij die bruid zal zien in de armen van de bruidegom. Dat is zijn verlangen. Laat me u vertellen wie Jezus Christus is. Hoe? Nou, u hebt inmiddels wel begrepen, gemeente, dat dat dan vooral door middel van de prediking zal gebeuren. En dan denk ik maar weer aan Johannes de Doper, gemeente, hoe deed hij dat? Hoe zocht hij plaats te maken voor die bruidegom? Nou, dat deed hij onder andere door mensen die in hun eigen gerechtigheid daar voor hem stonden, fariseeën en schriftgeleerden, zo te bombarderen met het woord van God, dat die bunkers van hun eigen gerechtigheid in elkaar stukten. Zodat ze erachter kwamen dat ze met hun eigen gerechtigheid voor God niet konden bestaan. En dat deed hij bij anderen, bij tollenaren onder andere, bij Romeinse soldaten die ook op die boodschap afkwamen, heidenen. Heel concreet hun ongerechtigheden aan te wijzen, zodat ze gingen ontdekken dat ze daarmee voor God niet konden bestaan. Hij deed dat door zijn hoorders, linea recta voor God te stellen, als de man met de bijl in zijn hand en die met de wan in zijn hand zijn dorsvloer doorzuivert. En hij deed dat. Door het ze op het hart te binden. Uw zonde maakt je het voorwerp van zijn toorn. Maar, en dat ging in één adem door, gemeente, als dan zo'n mensenkind schuldbeleidend en verlangend naar genade vroeg om gedoopt te mogen worden in de Jordaan. En als dan zo'n mens voor zich zag dat het water van de doop zich als een graf boven hem sluiten ging en hij moest het beleiden. Dat is ook wat ik verdiend heb, de dood. Dan sprak die doper van zijn vriend die als het lam van God de zonde der wereld wegneemt. En dan mocht Johannes hen voor ogen schilderen, die Christus, al kon hij dat vanwege zijn positie in de heilsgeschiedenis nog maar heel beperkt. Hij wist ook nog niet zo bar veel van het kruis en zo af. Maar dan kon hij ze hem voor ogen schilderen. Zijn ogen zijn zo vriendelijk en zijn handen worden uitgestrekt. En op zijn lippen is genade uitgestort en zijn voeten haasten zich tot hun hulp. En zijn hart, het klopt vol ontferming voor het verlorene en ellendige. En dan was het de taak van die vriend van de bruidegom om te zeggen, zie je dat nou wel? Alles aan hem is gans begeerlijk. Zo één heb je nodig. En zie je het nou wel? Zo één past ook precies bij jou in jouw zondaar zijn. Waarin je alles mist wat je hebben moet om voor God te kunnen bestaan. Zo één heb je nodig. Is hij geen bruidegom om lief te hebben? Om je hart en leven aan kwijt te raken. En dan wijst die vriend van de bruidegom ook tegelijk op de bruidsschat die hij betaald heeft. Het bloed van Jezus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zon. Wat kan je dan nog bij hem vandaan houden? Niks toch immers. En dan stalt hij de schatten en de weldaden van die bruidegom voor je uit, als eenmaal Eliezer die zijn koffers vol juwelen en sieraden toonde. Die vaste belofte van de vergeving van zonde, van eeuwige gerechtigheid en van zaligheid. Zo'n vriend van de bruidegom, gemeente, die stalt maar uit en die stalt maar uit. En er zijn van die momenten dat hij er niet genoeg van kan krijgen. Daarom moet je ook maar niet te gauw zeuren over de lengte van de preek, hoor. Al mag je het je dominee wat dat betreft best een beetje lastig maken. En ik ben altijd nog dankbaar dat u het mij niet hebt gedaan. Ja, maar dat je er niet genoeg van kunt krijgen, omdat je hart ervan vervuld is het schoonste lied van die koning te zingen. Zie je het? Is hij niet schoon? Is hij niet lieflijk? Is het niet waar dat alles aan hem gans begeerlijk is? Gemeente, dat is het liefste werk van een vriend van de bruidegom. Het schoonste lied van zijn koning te zingen en om zo te nodigen en om zo uit te lokken. Zoals we het gedaan hebben met Psalm 45, o dochter, hoor en zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis en alles wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Zie je wel dat deze bruidegom dat alles te boven gaat. al het schoon der mensen, ver te boven. Zie je niet dat wie deze bruidegom vindt, die vindt leven voor zijn ziel. En als er dan zo'n bruid is, die moet zeggen, ja, maar ik ben zwart van de zonde, zoals de bruid uit het Hooglied dat ergens verwoordt. Dan zegt die vriend van de bruidegom, het is allemaal bij de prijs inbegrepen. Want toen God deze zoon, deze bruidegom aan ons gaf, toen wist hij wel dat wij zondaars waren. Je valt hem niet tegen. Hij wist het van tevoren en toch vroeg hij naar je. Het is allemaal bij de prijs inbegrepen. Als dan zo'n arme zondaar zegt, ja, maar ik weet niet of ik het wel waardig ben. En of die uitnodiging wel voor mij geldt. Dan zegt die vriend van de bruidegom, wat kan je nou beter doen? Aan de ene kant als een onwaardige pleiten op dat bloed dat daartoe gestort is. Dat een onwaardige dat zal doen. Als een die niet weet of die wel genodigd is. En dan toch maar komen om je te beroepen op de genadige barmhartigheid van de Heer. Of dat je aan deze bruidegom voorbij loopt. En op die manier zijn bloed vraagt. En dan hoop ik dat sommigen in ons midden het Spaans benauwd hebben op dit punt. Gemeente, volgende week gaan de schatten van Christus open. Die bruidschat die hij wil meedelen aan zijn bruidskerk. Zijn vlees dat ware spijs is. En zijn bloed dat echte drank is. Verbroken en vergoten tot een volkomen verzoening van al je zonden. En de kerk van de reformatie heeft het beleden in de tijd van de reformatie. Wie is er die ons meer bemint dan hij? Wie is er die ons liever heeft dan hij? Gemeente, gaat je hart nou niet naar deze Heer Jezus uit. Het is me een vreugde en u merkt dat denk ik wel. Om hem je nog eens weer zo voor de ogen te mogen schilderen. Want daar krijgt de mens nooit genoeg van. Als je daar eenmaal wat van gezien en geleerd hebt, je krijgt alleen maar hoe langer hoe meer het gevoel dat alle woorden die je maar tot je beschikking hebt tekort schieten. Om de grootheid van die liefde te tekenen. Om de heerlijkheid van die rijkdom te laten zien. Gaat je hart daar nou niet naar uit? Misschien ondanks jezelf. Maar dan is dat van de Heere die lokt en die trekt. Opdat je tot hem zult komen. Gemeente, laten we ons laten nodig. Hoor hoe hij lokt. Moet je het Hooglied nog maar weer eens lezen. Toon mij uw gedaante. Doe me uw stem horen. Want hij ziet je zo graag. Al is het onder tranen vanwege de droefheid over je zonde. Want dat is dan niet iets waarvan je zegt, daar hoef ik me niet meer druk om te maken. Maar dat is iets wat juist dan begint te wegen. En hij hoort je zo graag met die stem die smeekt om zijn genade. En let dan tenslotte nog eventjes op Johannes zelf, gemeente. Ik zei al, dat kan kort. Wij zien Johannes nog alles met die ernstige blik en we kennen hem met die waarschuwende stem en we horen hem met die dreigende boodschap over de man met de wan in zijn hand en de bijl die dreigt. Maar in onze tekst zien we een Johannes zoals we maar zelden zien, gemeente, op een van de hoogtepunten van zijn leven. Dat blijkt ook daaruit dat hij straks zegt, hij moet wassen. Groter worden betekent dat, jongens en meisjes. Hij moet groter, ik moet minder, kleiner worden. Gemeente, dat is een hoogtepunt in het leven van het geloof. Als je daar wat van ontdekt. Johannes die staat daar, gemeente. En ik stel me voor dat hij er gestaan heeft met stralende ogen. En met een stem die trilt van ontroering. En blijdschap vervult zijn ziel. En blijdschap klinkt door in zijn stem. En waarom? Hij ziet op dat moment die bruidegom, gemeente. En hij ziet hem in de geest, met de middelaarskroon op zijn hoofd. In die verwondering, dat hij ervoor gebruikt mocht worden om parelen aan die middelaarskroon te hechten. Dat hij daar nou instrument voor mocht zijn. En hij hoort de stem van die bruidegom. Mijn duiven, mijn volmaakte, mijn schoonste. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb je zo lief gehad dat ik mijn lichaam heb gegeven tot in de dood. Dat ik mijn bloed heb gestort tot een losprijs voor je zonde. En Johannes ziet op dat ogenblik in de geest. Och, later is het in zijn leven ook nog wel weer anders geworden, gemeente. Ook Johannes had te maken met die op- en neergang die eigen is aan het leven door het geloof. Maar hier ziet hij het. De vreugde van de hemelse gastheer over zondaren die komen met smeken en met geween. Omdat hij het is bij wie ze barmhartigheid verkrijgen. Johannes ziet mensen die hun hoofd hebben gebogen onder zijn indringende, ontdekkende prediking. Hij ziet mensen die zich gewillig door hem hebben laten onderdompelen in de Jordaan. En daarmee zeiden, we hebben de dood verdiend. Hij ziet, zoals ze zijn uitgegaan tot deze bruidegom, die nog maar een keer een zondig zwarte bruid wit wast in zijn bloed. En hij hoort ze zingen. Hij is de mijne en ik ben van hem. Daar staan ze bij Jezus, gemeente. De vroegere discipelen van Johannes, Andreas, die tot deze Heer Jezus leidt, omdat hij in elk geval dat ene weet, bij hem moet je wezen. Zijn vroegere discipel Johannes, die dat geheim van de liefde van deze bruidegom zo diep zou peilen. En die daarvan zou getuigen in zijn schriften, geleid door de Heilige Geest, die van de dienst van mensen gebruik maakt om bruidswerver te zijn van het Lam. Och, op dat moment verstaan die Andreas en Johannes er nog maar bitter weinig van, gemeente. Dat zal in de komende jaren van Jezus' openbare optreden ook nog wel blijken. Maar één ding is duidelijk. Ze zijn bij hem. En Johannes weet, nou kan ik ze ook aan hem overlaten, want dan zal hij ze ook wel verder leiden. En hij zal ze wel maken tot die bruid die aan de Vader wordt voorgesteld. Als ze maar bij hem zijn, dan komt het goed. En nou vraag ik u, gemeente, mogen vrienden van die bruidegom die blijdschap kennen wanneer ze u zien gaan in deze week. Heb je het niet meer nodig om door zo'n vriend van de bruidegom tot de Heere Jezus te worden geleid? Omdat je zelf hem hebt leren kennen. Omdat je zelf hem hebt gehoord. Omdat je zelf in hem hebt gezien. Dat lam, die bruidegom, die schoonste onder de mensenkinderen. Omdat gena op zijn lippen is uitgestort. Dan ben je het vast met me eens. Als je zo de Heer Jezus aan zijn tafel mag ontmoeten, dan is dat een voorsmaak van de eeuwige bruiloftsvreugde. En dan mag je het, al is het in de gebrokenheid en in de voortgaande zondigheid van je leven, ervaren. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van Gods huis gesmaakt. Een volle beek van wellust, dat betekent een volle beek van liefde, maakt hier elk in liefde dronk. Amen. willen samen eindigen, gemeente. Dat is inderdaad een niet klein te krijgen wonder, Heer. Dat wel groter wordt naarmate we verder komen in het leven door het geloof, maar nooit kleiner. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die sterven wilde om haar het leven te geven. Wat een wonder, Heer. En wat een wonder dat u ons met die boodschap naloopt. En dat u dat blijft doen, ondanks ons verzet tegen die boodschap, ondanks ons wantrouwen jegens die boodschap. Heere, help ons er vanaf, opdat we opziende niet anders zullen zien dan die bruidegom alleen. En waar we hem zien, daar kan het niet mis. Daar groeit ook dat verlangen om hem toe te behoren. En om geheel en al hem toe te behoren. Heere, werk het uit door uw genade en geest, ook in de week die voor ons ligt. En neem ons zo bij de hand in de voorbereiding op het avondmaal. En kon het zijn, wil een ieder van ons die daartoe gerechtigd is, daar een plek wijzen om bij brood en beker iets te zien opengaan van de rijkdom van zijn schatten en gaven en weldaden. We danken u voor het evangelie. We dragen elkaar van harte aan u op. Willen over ons waken in de week die we zijn ingegaan. Willen ons zegenen. Ook in ons dagelijks werk als we werken mogen. In binnen of in buitenland. Willen ons behoeden en bewaren. Willen ons zegenen als we niet werken kunnen door welke oorzaak of omstandigheden dan ook. En geef dat als we daar wat dat betreft juist veel tijd voor hebben. Dat we die ten nutte maken. Opdat het werk in uw koninkrijk gedragen mag worden. Op onze gevouwen handen in het gebed tot u. Heere, ga zo met ons. Zegen ons en stel ons tot zegen. En doe dat uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzanggemeente is van Psalm 87, de versen 3 en 5. Psalm 87, vers 3 en vers 5. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.